Ik weet niet of u allemaal dat foldertje al gepakt hebt of dat u daarvan op de hoogte bent via de mail of app. Maar we houden ons dus de eerste zondag van de maand, als ik hier mag zijn, zo God wil, 's morgens op de zondag bezig met de Olijfberg. Dat is het lijstje. En zo de Heer wil, aanstaande dinsdagavond hebben we de studieavond, de seminar. En dan gaat het over de profetieën van Haggai en Zacharia. Dus we hebben dus op één uitnodiging twee schema's. Olijfberg. Ik wilde daar graag eigenlijk met u over nadenken. Een heel seizoen. En vanmorgen willen we daarin beginnen met het Samuelboek 2 Samuel 15. Dat staat ook op de uitnodiging. 2 Samuel 15. Dat is de eerste keer dat de Olijfberg ter sprake komt. En dat heeft, denk ik, een bijzondere boodschap. Ik ga niet het hele hoofdstuk lezen. Dat zou u zelf wel eigenlijk moeten doen, mogen doen. Vers 12, 2 Samuel 15, vers 12. Absalom stuurde toen hij de offers ging brengen ook een bode om Achitofel de Giloniet, Davids raadsman, uit zijn stad in Gilo te halen. De samenzwering werd sterk en het volk bij Absalom nam gaandeweg in aantal toe. En toen kwam er een boodschapper bij David en zei: het hart van iedereen in Israël staat achter Absalom. Toen zei David tegen al zijn dienaren die bij hem in Jeruzalem waren: maak u gereed en laten we vluchten, want er is voor ons geen ontkomen aan Absalom. Ga snel, anders zal hij ons spoedig inhalen, onheil over ons brengen en deze stad met de scherpte van het zwaard slaan. Toen zeiden de dienaren van de koning tegen de koning, dus tegen David: geheel zoals mijn heer de koning verkiest, zie, hier zijn uw dienaren. En de koning ging de stad uit met heel zijn huis te voet. De koning liet echter 10 bijvrouwen achter om zorg te dragen voor het huis. De koning ging dus met al het volk te voet de stad uit. Ze bleven staan bij het verre huis. En al zijn dienaren liepen langs hem heen met al de kreti en al de pleti, ook al de getieten of gatieten, 600 man die te voet uit Gat gekomen waren, liepen voor de koning langs. En toen zei de koning tegen Ittai, de getiet of de man van Gat: waarom zou u ook met ons meegaan? Keer terug, blijf bij de nieuwe koning. U bent immers een buitenlander en u bent verbannen en uit uw woonplaats. Gisteren bent u gekomen en dan zou ik u vandaag met ons meevoeren om weg te gaan. Ik moet immers gaan waarheen ik gaan kan. Keer terug, breng uw broeders terug. Mogen goede tierenheid en trouw met u zijn. Maar Ittai antwoordde de koning en zei: zo waar de Heere leeft en mijn heer de koning leeft, op de plaats waar mijn heer de koning zal zijn, dood of in leven, voorzeker daar zal uw dienaar zijn. Toen zei David tegen Ittai: kom dan mee en steek over. Zo stak Ittai de Gatiet of Getiet over met al zijn mannen en al de kinderen die bij hem waren. Het hele land huilde met luide stem toen heel het volk overstak. Ook de koning stak de beek Kidron over en al het volk stak over rechtstreeks de weg op naar de woestijn. Vers 30. Er staat dus een klein stukje over, maar niet onbelangrijk, maar voor de voor deze ochtend gaan we met 30 verder. En David ging al huilend de weg omhoog naar de Olijfberg. Daar heb u de link met ons thema. Zijn hoofd bedekt en zelf ging hij barrevoets. Ook van al het volk dat bij hem was, had iedereen zijn hoofd bedekt, terwijl hij al huilend de berg, terwijl ze al huilend de berg opgingen. 32. En het gebeurde toen David op de top van de Olijfberg kwam, waar men zich voor God neerbuigt. En toen kwam Husai bij David. Nu stop ik. U gaat het voor uzelf misschien nog een keer lezen als u tijd hebt. Dat heb je waarschijnlijk wel. Je moet een keer tijd voor nemen. Wat we nu willen proberen is iets over die Olijfberg te zeggen. U weet dat Gethsemane op de Olijfberg lag. Ik denk aan dat u dat weet. Misschien bent u in Israël geweest, hebt u zich laten rondleiden door een gids en die heeft u gegarandeerd ook wel daar gebracht. Dat kun je eigenlijk niet overslaan. Dat kan eigenlijk niet. Zelf hebben we daar vele keren met een groep mogen staan. En ik heb altijd tijd genomen om op de Olijfberg een kleine dienst te houden, toespraak, soms ook meerdere dingen gedaan. Er is een tuin waar het heel erg druk is en waar die hele oude bomen, die hele oude olijfbomen staan, die waarschijnlijk wel 2000 jaar oud kunnen zijn. Met andere woorden, die zouden er toen de Heer Jezus daar was, ook hebben gestaan. Misschien. Weten we nooit precies. Maar goed, ze zijn wel heel, heel erg oud. Maar aan de overkant van de straat is een gesloten tuin en daar hebben we altijd een beetje een cipier omgekocht met een paar shekels, soms veel wat meer dan een paar. Maar dan was je helemaal alleen met een groep in die tuin en dan kon je dus in stilte ook aan de dingen denken die daar gebeurd waren. Ik heb enorme, hoe moet ik het zeggen, gevoelsmatige dingen beleefd in die tuin. En dan komt er van alles naar je toe. Misschien weet u dat als de Heer Jezus terugkomt, volgens het Zacharia-boek, een van de laatste boeken van het Oude Testament, dat de Heer Jezus met zijn voeten zal staan op de Olijfberg. Met andere woorden, daar komt hij nog een keer. Dat is al belangrijk genoeg. En van daaruit gebeurt er van alles dan, TZT, te zijner tijd. De Olijfberg splijt middendoor, een aardverschuiving vindt plaats en de Heer Jezus gaat Jeruzalem binnen, gaat de tempel die Ezechiël omschrijft binnen en de glorie van God, de heerlijkheid van Yahweh, zal dat huis vullen. Hij zelf. Jeruzalem. Maar goed, Olijfberg blijft een hele bijzondere plek. Ook toen de Heer Jezus zelf naar alles volbracht te hebben, terugging naar zijn vader, is hij vertrokken vanaf de Olijfberg. Dat is ook een van de onderwerpen van deze serie. Want hij is dus naar de hemel teruggekeerd, maar van waaruit? Nou, vanaf de Olijfberg. En zo zijn er veel, veel meer dingen. Een heel stuk onderwijs over de laatste dingen, dus ik weet niet of u die teksten kent uit Matthäus 24, 25, waar de Heer Jezus over de zogenaamde reden over de laatste dingen vertelt, dan is dat vanaf de Olijfberg. Dus heel concreet, het is niet zomaar een locatie. Het is dus niet alleen maar Beverakker en zo. Nou ja, we komen daar toevallig omdat er een schooltje stond. Daarom zijn we daar. Maar verder dus niks. Nee, dit heeft veel meer impact. En de eerste keer dat dat terugkomt in de Bijbel, voorkomt in de Bijbel, is 2 Samuel 15. En ik weet niet of u de link onmiddellijk hebt, maar die link die is zo aangrijpend, de link met de Heer Jezus. Ik wil het heel eenvoudig zeggen. Toen de Heer Jezus in de bovenzaal de paasmaaltijd genoot samen met de discipelen. Die zaal die was gereed gemaakt. Daar hebben ze hele bijzondere dingen gehoord van de Heer Jezus. Over het huis van de Vader. Over vrucht dragen. Over de Heilige Geest. En Johannes 17. Dat hele bijzondere hoofdstuk waar de Heer Jezus zegt. Ik wil dat die die u mij gegeven hebt bij mij zijn. En ik wil dat ze mijn heerlijkheid niet alleen zien, maar ook zelf hebben. Al die prachtige dingen, waar ook de voetwassing plaatsvond, waar het avondmaal is ingesteld, in die bovenzaal. En toen ze de lofzang gezongen hadden, dat was het laatste wat Gert zo pas na het broodbreken en wijn drinken aangaf, toen gingen ze naar de Olijfberg. Dat is heel precies daar. Dus alleen al dat. Zo, en waarom naar die plek en waarom daar? Waarom was Bethanië daar? Waarom was er een ezel op de Olijfberg? Nou ja, u begrijpt het wel, als je doordenkt, dan krijg je een lawine aan invalshoekjes of hoeken. En dan wil je zo graag erachter komen wat het allemaal te zeggen heeft. Nou, ik begin dus heel voorzichtig. Maar misschien wel heel typerend. Meestal is het begin in de schrift van iets wat het eerst voorkomt, nou, behoorlijk richtingaangevend. Voor de rest. En dat is hier ook zo. Dus de link met de Heer Jezus is wel helder. David. Op een bijzondere manier bij de schapen vandaan geplukt. Toen Samuel een koning mocht salven in Israël. En Isaï, een soort burgemeester van Bethlehem, al zijn zonen uit mocht nodigen voor een soort diner. En toen mocht Samuel een van deze mensen gaan salven. Maar de Heer zei, die is het niet. Die is het niet, die is het niet. Nou, alsof hij de hele kring rondging. Nou ja, die misschien. Nee, niks. Heb je dan nog een zoon, Isaï? Ja, zegt Isaï, ik heb nog één, dat is de jongste. Maar die is niet uitgenodigd, die is nog bij de schapen. Ja, dat is adembenemend. Ik weet nog dat we... Dat heb ik hier wel eens gedeeld in een van de reizen naar Bethlehem wilden. Om daar te kijken. En dat mocht niet, want de Palestijnse bezetter die zei dat mag. Er is een muur gekomen, die is er nu nog. Maar dan mocht je niet verder. Uiteindelijk mocht het wel een keer, maar dan moesten we een Palestijnse gids hebben. Geen Joodse, we hadden een Joodse gids, maar dat was niet goed. Geen Joodse bus. Natuurlijk, de bus is ook al fout. Geen Joodse chauffeur, dat kan ook niet. Het moest allemaal Palestijn worden. Palestijn is ook gebeurd. Omdat je dat plan door wilt zetten om daar in Bethlehem te kijken. En ik had de P in, behoorlijk. Ik was woedend. En ik denk, we hebben met zorg altijd naar een gids uitgekeken. Hadden we gevonden, daar hebben we jaren contact mee gehad. Oprecht kind van God, gelovige. Kon je mee delen. Een Palestijnse gids, ja, wat wordt ons nu in de maag gesplitst? Want daar had je geen grip op. De burgemeester van Bethlehem, sorry hoor, dat was een zakenman, souvenirshop nummer zoveel. Daar zijn er heel veel van hoor. Maar goed, de grootste, dat was ook de burgemeester. En ja, wat krijg je dan? Die kwam de bus binnen, en nog een keer. Ik had behoorlijk, hoe krijg ik dat allemaal goed gebreid? Wat er allemaal aan steken wordt laten vallen, wat er aan steken valt. En tot mijn schande moet ik zeggen dat ik eigenlijk hartstikke negatief was ten aanzien van die gids. Maar die man die begon ongeveer als volgt. U gaat nu naar Bethlehem. En, weet u wel dat er bij elk Pesachfeest in Jeruzalem, zo begon hij, die vrij jonge man, in Jeruzalem 100.000 lammeren geslacht werden per jaar. Volgens Josephus Flavius, dat is een geschiedschrijver. Dit vindt u in zijn geschiedenisboek. Nou, niemand van ons reageerde. Ik wist het ook niet. Maar ik denk, nou, dat zou wel een beetje overdreven zijn. Goed, dat bleef een beetje zo. Maar zo begon die gids. En het tweede wat hij zei. Als al die 100.000 lammeren op een paasfeest geslacht worden. Weet u waar die lammeren vandaan kwamen? Niemand. Hij zei uit Bethlehem. Dat is de kweekvijver voor al die lammeren. Daar waren de herders. Daar waren de schaapskudden. Daar waren de kudden. Dat was de aanvoerroute voor al die lammeren. Dat was het tweede. Derde. Vindt u het vreemd dat het lam van God uit Bethlehem kwam? Bam. Nou, toen knapte ik. Ik dacht, sorry, ik heb me dat nooit gerealiseerd, dat die eenvoudige link zo schitterend is. Weet u dat zelfs al die offerdieren die ook gedurende het jaar 7 los nog van Pesach en zo, dat al die lammeren en die kudde, die koeien en schapen, die offerdieren, allemaal uit Bethlehem kwamen. Ik denk, oh ja. Nou, dan ben je eventjes helemaal gevloerd gegaan en heeft schitterende dingen over deze dingen. Het was echt een gelovige puurzang. We zijn het jaar erop weer geweest. Ik heb gevraagd, geef ons alsjeblieft die gids. Schitterend. Maar die ging Bethlehem en de gebeurtenissen rondom David helemaal inkleuren. En dat had ik van een Palestijn niet verwacht. En dat had ik van iemand die. Maar het was iemand van de Palestijnse overheersing daar. Ik wil daar dit mee zeggen. Dat u in David beelden ziet van de Heer Jezus. Dat is niet zo verwonderlijk. Want de Heer Jezus wordt zelfs de Zoon Davids genoemd. Dus dat ligt er heel dichtbij. En het geslachtsregister van de Heer Jezus. Ik ga maar door. Maar nu ziet u David in 2 Samuel 15. Na al die strijd zit hij op de troon en is een beetje gesetteld. Ik zeg niet dat hij alles goed deed, maar het is toch wel heel bijzonder. En dan komt Absalom om het hoekje kijken. Zijn eigen zoon. En die gaat op een hele gemene manier, dat vindt u heel precies in de Bijbel. Op een hele gemene manier stemming kweken. Hij gaat behoorlijk reclame maken voor zichzelf. Heeft een eigen koets. Heeft ook een eigen standbeeld al neergezet in het Kidrondal notabene. Heeft gedacht, dat staat ook in de schrift. Een ander zal het dus niet voor mij doen. Dus als je nou zelf een standbeeld wilt en de gemeente doet het niet. En de mensen om je heen, de buurt die zeggen ook, nou laat hem maar maak er geen standbeeld voor hem. Voor mij bijvoorbeeld. Dan denk je, nou ja, maar ik wil toch een standbeeld, dus dan moet ik het dan zelf maar doen. Nou, zo was het bij Absalom. En ik weet niet of u dat ooit gehoord hebt. Dat standbeeld wat Absalom voor zichzelf maakte, dat stond in het Koningsdal, het dal Shave, of Shave. En dat is een historische plek. Dat is namelijk de plek, dat woord Shave komt maar twee keer voor in de schrift. Eén keer dus in verbinding met Absalom. Maar de eerste keer dat het voorkomt, was in Genesis 14, gaat het over Melchizedek, die Abraham tegemoet komt na het verslaan van de koningen. Schrikt u niet en brood en wijn aanreikt. Ja, maar daar vindt u de spanning. Daar begint het spannende. Dus daar stond, als je uit Jeruzalem ging en je ging naar beneden, dan moest je dus door het Kidrondal. Dat is het Kidrondal. Daar kun je niet omheen. Er was ook geen bruggetje toen. Toen nog niet. Je moet er doorheen. En dan kom je dus langs dat standbeeld van Absalom zelf. En dan kun je de helling van de Olijfberg opklauteren. Als je dat kunt en wilt. Absalom. Absalom heeft in een woede uitbarsting een broer van hem laten doden, Amnon. Die had met zijn zuster, die had zijn zuster aangerand. En dat zat hem zo hoog dat hij die broer heeft laten ombrengen. Hij heeft dat ook geweten als zijn schuld en hij werd verbannen. De hele tijd in een hele rare manier is hij toch teruggekomen. En bovendien heeft hij daarna weer een soort samenzwering op touw gezet. Absalom heeft een hele mooie naam. Dat bestaat uit Abba en Shalom. Dus Absalom, dus de vader van de vrede. Als je nou toch een naam moet hebben, dan is dat best een aardige. En Absalom heeft een opstand ontketend. Nou, dat is God voor de boeg. Als de Heer Jezus voor Pilatus staat, dan komt op een bepaald moment de vraag of die wel of niet vrijgelaten zou kunnen worden, omdat Pilatus elk jaar één gevangene vrijliet. En toen was er een beruchte gevangene. En die heette Barabbas. Bar is ook zoon van Abba, zoon van de vader. Dat is zijn naam. En van die Barabbas staat, merkwaardig genoeg, dat hij in een oproer een moord had begaan. Ik heb u het al, Absalom, Barabbas, de Heer Jezus staat tegenover Barabbas. En er wordt iemand die een moord en een oproer had ontketend, die wordt vrijgelaten. Dat conflict van Barabbas, daar heb u misschien al vaak naar gekeken, maar dat kunt u het beste begrijpen door daar een keer de naam Absalom op te plakken, want dat is precies hetzelfde. En dat is op zich al heel merkwaardig, dat u die beelden ziet. En Absalom heeft en een moord begaan op een familie. Dus Amnon, de broer van, dus ook een zoon van David. En een oproer ontketend. Nou, dat heeft een behoorlijke aandacht gekregen. Absalom heeft met valse voorlichting en met een valse uitleg van Hebron, waar David als koning begon, want daar heeft hij een offerdienst willen ontketenen, daar wilde hij de Here dienen, maar dat was helemaal niet zo. Hij wilde van daaruit dus de opstand, zoals David vanuit Hebron begonnen was, wilde ook Absalom vanuit Hebron beginnen. Er zijn hele talloze lijntjes, maar misschien moet je ze allemaal maar loslaten en één ding nu vasthouden. Absalom wilde op de troon. En David was een strijder, dat weet u, die had tegen Absalom best kunnen vechten. Achitofel zegt ook, als hij David zich kwaad maakt en het begint nu, dan ben je nergens eigenlijk. En David kiest ervoor om niet te vechten. Ik vind het heel apart. Dat hij die altijd gevochten heeft. Altijd voorop liep. Eigenlijk de hele bevrijding van het volk Israël bewerkstelligd heeft. Toen tegen Saul, maar ook nog tegen Filistijnen. Dat die nu zelf zegt, we gaan niet vechten, we gaan te voet, we gaan vluchten. Dat is tegendraads aan alles. Als de Heer Jezus op de Olijfberg, dat komt later een keer aan de orde, gearresteerd dreigt te worden, en hij noemt één keer zijn naam, dan ligt dat hele spul op de grond. Hij noemt zijn naam Ik Ben, en alles is gevloerd. Daar op de Olijfberg, alleen het noemen van zijn naam, dan krabbelen ze weer overeind, en dan vraagt de Heer Jezus nog een keer, wie zoeken jullie? Ja, Jezus. Ik heb gezegd dat ik het ben. En hij steekt zijn handen uit. Hij kiest ervoor om niet te vechten. Die link tussen David en de Heer Jezus vind ik schitterend. Want als de Heer Jezus 12 legioenen, één knopje op zijn telefoon, sorry hoor dat ik het met vandaag zeg, en ze waren er geweest. 12 legioenen. En die hadden hem ontzet en die hadden de hele zaak plat gegooid en overwonnen. Maar de Heer Jezus zegt, hier ben ik. En dat element wilde ik zo graag vanmorgen met jullie delen. Wie is die Heer Jezus eigenlijk? Is dat iemand die uit zwakte toch een veroordeling kreeg? Van, die onderworpen was aan de macht van Pilatus? Nee. Ook tegen Pilatus zegt de Heer Jezus, die macht die u hebt, die is u van boven gegeven, die hebt u niet van uzelf. Weet u niet dat ik macht heb om u los te laten? Ja, zei de Heer Jezus, dat zegt u, maar dat klopt eigenlijk helemaal niet, want die macht hebt u helemaal niet. Want één klein virusje en al die mensen die zijn ziek, of die zijn voorlopig in het ziekenhuis, of gestorven. Dat is de Heer Jezus. En nu zie je David gaan. En die David die gaat merkwaardig genoeg naar de Olijfberg. Nou, dat is dus de vraag waar we ons mee willen bezighouden. Is dat dan zo'n bijzondere locatie? Gaat dat niet naar de... We wonen in Nijverdal soms. En nu een beetje in Overberg tegen de Amerongse berg aan. Had dat niet op de Amerongse berg gekund? Of Nijverdalse berg, die bestaat ook. Maar had dat niet gekund? Nou, ik wil zo graag duidelijk maken in deze hele serie dat die Olijfbergformule een hele belangrijke is. En dat daar enorme consequenties aan vastzitten. Nu de eerste keer gaat David met een aantal getrouwen op weg. En hij gaat uit Jeruzalem. Nou, dan ga je naar beneden. Nou, je ziet het, je kunt het bijna volgen. Als je de Heer Jezus in de bovenzaal ziet, met een aantal getrouwen, dat zijn dus de discipelen, 12, en nog 12, nee, 11 waarschijnlijk toen nog. Nou ja, in ieder geval, Judas gaat ook naar die plek uiteindelijk. Maar je ziet het gebeuren. En dan blijft hij bij het verre huis ergens staan. Nou, dit is zo ver van ons bordje, dat we het eigenlijk niet kunnen snappen. Waarom het woord verre huis hier staat, niemand weet het. Die locatie is me totaal onbekend. We hebben gezocht of er nog een restant zou zijn van het verre huis daar in de buurt. Ik heb het niet gevonden. Ik weet het niet. Hoe ook, ik heb alleen maar gevoelsmatig een argument bij. Nou, dan ben je heel ver van huis. Ja, dat klopt. Je bent heel ver weg. En daar heeft David de mensen voorbij laten trekken, die voor hem kozen, die aan zijn kant stonden. En wat blijkt, dat was dus de lijfwacht, Kreti en Pleti. Moeilijk woord hoor, vond ik wel. Maar goed, het woord Kreti heeft absoluut te maken met het eiland Kreta. Dat is 100% duidelijk. Pleti ook. En die mensen uit Kreta, die zijn naar Egypte gegaan, zegt de oude geschiedenis. En die zijn van Egypte naar het land getrokken, het beloofde land. Maar dat was voor hen niet zo. Maar die hebben gewoon naar een vruchtbare streek gekeken. En die zijn in de Gaza-strook gaan nestelen. Want ook die Cretenzen, die Kreti en die Pleti, Cretenzen en Pleti, woonden in de Gaza-strook. Dus waar we nu zoveel gedoe over hebben, nu. Maar toen ook, want daar kwamen de Filistijnen altijd vandaan. Die hebben altijd een bepaalde rol gezien. Maar deze hebben uit die strijdlustige tegenstander gekozen voor David. Het was een lijfwacht. Hele speciale lui. En bovendien waren die niet alleen, maar er waren nog 600 mensen uit de Gaza-strook, uit Gat, Gaza-strook, van vandaag nog steeds. Onder leiding van meneer Itai, die hadden ook gekozen voor David. En David zegt, ja, dat trekken jullie voorbij, maar ja, je bent eigenlijk nog maar net bij me. Gisteren, zegt hij, zijn jullie gekomen. Dat betekent in de taal van de schrift, nauwelijks ingeburgerd bij ons. En nu al met mij op stap, met mij dus de weg gaan, ga maar terug. En dan zegt die Itai, ik kies voor u, Heer Jezus. Ik heb die tekst wel eens gebruikt in een doopdienst. Ik weet niet, misschien was je erbij of niet, maar ik heb hem een aantal keren gebruikt. Dat is eigenlijk bij de doop ook zo. Als je je wil laten dopen en je staat dus bij het water, kies je voor de Heer Jezus. Weet je wel, dat bewust kiezen voor de Heer Jezus. Aan zijn kant gaan staan. Met hem sterven, met hem lijden, met hem verwerping kennen, leren kennen. Dat is gebeurd. Dus het moet voor David een geweldige opsteker zijn geweest dat die mensen zeiden, we zijn voor u, Heer Jezus, we zijn voor u, we horen u. En dan gaan ze dus, daarna gaan ze dus dat dal in en die Kidronbeek over, dan moet je oversteken. En dan kom je op de helling van de Olijfberg en dan gaat David al wenende voor. Ik heb het geprobeerd, ik ben er heel, heel vaak geweest. Ik kon niet meer omhoog klauteren, toen ook al niet meer. Nauwelijks naar beneden, want dat is nog linker, want dan glij je helemaal uit. Maar los van mij, los van, maar er waren ook mensen die het best hebben gedaan en konden. Maar dan zie je iemand op de helling van de Olijfberg wenen. David, omwonden, gelaat. Lucas 19. Dominus Flevit, misschien zegt die term iets, dat is een soort kapelletje. Jezus weende. Daar wordt gedacht aan de Heer Jezus die toen hij de stad zag, weende en huilde. Och, hadden jullie op deze dag erkend wat tot uw vrede diende, maar jullie hebben dat niet gewild, de Heer Jezus. Hoe heeft hij zijn best gedaan om die mensen zegen te brengen? Maar ze zeiden nee. Maar dat zie je in die geschiedenis die we nu voor ons hebben, 2 Samuel 15 ook al. Dat David die helling opklautert en daar weent. En dan buigen David en zijn mannen zich neer op een plek. Een plaats waar men heel, ik heb het in mijn Bijbeltje onderstreept in vers 32. En het gebeurde toen David op de top van de berg kwam, waar men zich voor God neerbuigt. Dat was kennelijk een bekende plek. Waar je op de een of andere manier, een soort bedevaartsoord of zo zouden we nu zeggen, waar je dus aan de Heere mag denken. Of waar je je buigt voor de Heere. Waar je met hem in gesprek gaat. Nou, ik kan niet anders dan u vertellen dat nu precies de plek is waar de Heer Jezus 3 keer bad. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En dan wordt zo'n geschiedenis uit het Oude Testament ineens helemaal ingekleurd. Het wordt heel anders. Het is als je dit al nu mag zien wat er later nog een keer gebeurd is. En toen met de Heer Jezus. Die plaats waar men zich voor de Heer placht neer te buigen. Dat blijkt ook de plek te zijn waar de Heer Jezus zei, ik ben. Weet je wel? En die mensen terugdeinzen en op de grond vallen. Dat is later. Dat is diezelfde plek. Een onvoorstelbare, precieze duiding. En daar hebben ze beraad gehouden. En daar hebben ze uiteindelijk een beslissing genomen. Nog iets later hebben ze van daaruit besloten dat ze toch gingen vechten tegen Absalom. En Absalom verloor. Maar de plek Olijfberg. De plek waar de Heer Jezus voor God koos. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Waar hij zo, als de ware strijder, de ware held, de ware David, zijn leven overgaf. Nou, als je daarbij bedenkt dat ze in die route daarnaartoe, via dat opgerichte teken van Absalom moesten gaan. Ze moesten er langs om op die Olijfberg helling te komen. Dus dat gedenkteken, dat stond er. Je kunt 100 keer vragen van, had je daar een datum bij? Nee, maar Absalom is in die strijd omgekomen. Dus toen heeft hij het niet, dus daarna heeft hij het niet meer gedaan. Dat kon niet meer, want hij is gestorven in de strijd die nu nog volgde. Dus dat oprichten van een teken voor zichzelf, zo'n gedenknaald, dat is daarvoor geweest. Dus stond er toen. En dat is nu eigenlijk de kern van mijn opmerking. Stel nu dat je vandaag een weg moet gaan die misschien een lijdensroute zou zijn. Ik bedoel niet alleen maar fysiek lijden omdat je een kwaal hebt, maar omdat je hier verworpen bent, omdat je hier niet geaccepteerd wordt, omdat de hele wereld tegen is. Het beangstigt mij vandaag de dag hoe er steeds meer banden komen om ons heen die benauwen. Er zijn natuurlijk oorden in deze wereld waar de vervolging doorgaat, of het nu Noord-Korea heet, of delen van China is, of ook India is, met enorme getallen aan inwoners. Maar er zijn enorme drukgebieden waar het moeilijk is. U en ik hebben wat dat betreft een zegen. Onvoorstelbaar na de Tweede Wereldoorlog dat we nog in grote rust bij elkaar kunnen komen. Dat is apart. In de wereld hebt u verdrukking, zei de Heer Jezus. Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Die verdrukking die is er en die neemt toe. Maar hoe dan? Nou, de enige optie is een plaats te zoeken waar men zich voor de Heere placht neer te buigen. Dat was toen een locatie, vierkante meters. En nu dan? Ik wil het heel voorzichtig zeggen, maar ik bedoel precies wat ik zeg. Want de gelovigen waar twee of drie bij elkaar zijn, daar is de Heer Jezus in ons midden. Daar willen we ons neerbuigen. En van daaruit willen we vertrekken. Dat is de plek die we willen zoeken. En je kunt twee dingen voor ogen hebben. Op weg daarheen kom je jezelf tegen. Gaat het om mij, om mijn standbeeld, mijn opgericht teken, Absalom. En als ik het niet zelf doe, dan doet niemand het. Dus ik moet het zelf maar doen. En, nou ja. Mijn geur, mijn positie, mijn plek, mijn bediening, mijn... Nou ja. Dienst voor de Heer. Mijn. Of Melchizedek. Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister, zonder begin van dagen, einde van leven, de Zoon van God gelijkend in brood en wijn aanbieden. Wat kies je? Hoe zou je vandaag in deze wereld staan? Hoe zou je vandaag al die dingen die om je heen gebeuren. En het benauwt je als je denkt aan hoe dat moet in Den Haag. Ik weet het niet, ik heb geen idee. En ik ga ook niet meer solliciteren. Vroeger misschien had ik de aspiratie nog, maar dat is al lang, dat is al lang weg. Maar we leven in deze wereld waar de Satan heerst. Weet dat hij weinig tijd heeft. Weet dat zijn wil en zijn weg gebroken wordt. Maar voorlopig nog behoorlijk actief is. En nu willen we niet steeds met de verkeerde dingen van de Satan, met de negatieve dingen bezig zijn. Daar heb ik me echt van af willen houden. Ik wil het hebben over hem. Maar we hebben wel die plek nodig van waaruit we die overwinning zouden kunnen behalen. En dat is de plaats waar men zich voor de Heere neerbuigt. En ik vind het zo prachtig dat je als gemeente bij elkaar mag komen om de Heer te zeggen, Heer, wij kunnen het niet. Het is niet onze kracht, het is uw weg, het is uw werk. Het is ook uw kracht en uw zegen. En dat doet de Heer. Echt, dat doet hij. Ik ben er diep van overtuigd dat er ook vandaag wonderen gebeuren. Ik was gisteren, dan kreeg ik een filmpje, hadden ze opgenomen en had ik iets mogen zeggen. Dat kwam terug en ik zat dat naar mijn eigen. Ik wilde nooit naar een toespraak van mezelf luisteren. Ik heb dat jaren nooit gedaan, bewust niet. Ik weet niet waarom, maar ik had angst daarvoor. En ik heb het gistermorgen wel gedaan. Een video-opname. En ik was kapot van mezelf, van mijn eigen toespraak. Niet omdat ik het deed, maar omdat de inhoud er zo twee het zelf had uitgesproken. Dat doet de Heilige Geest. Die geeft je kracht en een nieuwe moed, nieuwe visie. Hier met u, met u. Maar ik moet zijn op de plek waar men zich voor de Heere placht neer te buigen. En we hebben dat in ons gezin gelukkig, in ons huis. We kunnen samen bidden, buitengewoon. En dat is ook zo'n plek. Dat is een bolwerk van kracht. Maar dat is als gemeente ook. En het wordt nu tijd dat je dat bijzondere van de gemeente blijft zien, waarvoor de Heer Jezus echt is gaan werken. Want uitgerekend in die bovenzaal, weet u wel, waar we het zo pas over hadden in het begin, heeft de Heer Jezus je verteld, er is een huis van de Vader, er zijn veel woningen, en daar ga ik voor jou, voor jullie, een plaats bereiden. En als ik dat gedaan heb, dan kom ik terug en dan breng ik jullie waar ik zelf ben. En ik geef jullie, weer in die bovenzaal, ik geef jullie de heerlijkheid die God de Vader mij gegeven heeft. Die geef ik jullie. Niet alleen dat jullie die heerlijkheid zien, dat is al mooi genoeg, maar ik geef het je alsof het van jezelf is. Die zegen. Het unieke van de gemeente, lieve mensen, ik heb het uitgedrukt in een moment van gebed vooraf, hadden we even, dat in het huis van de Vader, waar de Vader is en de Zoon is en de Heilige Geest is, verder niks, geen engel, Satan sowieso nooit, maar ook niemand, daar is Israël niet, daar is helemaal niks, alleen maar de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En daar waar zij al die raadsbesluiten hebben doorgenomen en besproken, daar is voor jou een plek. Daar willen ze jou hebben. Daar willen ze ons hebben. Bij hen. In die sfeer. Nou, dat gaat de duivel belagen. Dat gaat hij bestoken. Dan gaat hij zeggen, ja, maar je bent in Nederland, je hebt met 2023 te maken en je hebt met dit. Nou, dat gaat hij. Dan krijg je de hele baggerboel krijg je over je heen, wat er allemaal mis is en wat er niet goed gaat en wat ook misschien wel schuld van de kerk is. En van alles krijg je over je heen en dan ga je daarin mee, blijft niets over, nul. En als de Satan zijn zin krijgt, blijft er van de gemeente ook niets over. Maar hij zal het bewaren. Wij moeten op die plek zijn waar hij zich ook voor de Heere neerboog en waar wij ons ook voor de Heere neerbogen. Heere, dank u wel voor wie u bent. Dank u voor wat u deed. Dank u dat u nog steeds verder gaat met ons. Nou, ik wil zo graag dat u David een beetje volgt. Als model. Ervoor kiezen dan desnoods maar vluchten, dat klinkt nou wel zwak, maar ondertussen is dat de beste oplossing. Want je komt op de plek terecht waar de Heer zijn naam wil laten wonen. En daar is zegen. Dat is de kracht die we hebben. En dan ga je de Heer Jezus vanzelf verlangen. Nou, dan kom je bij de volgende keer. Daar woonde Lazarus op de Olijfberg en Maria. Nou, dan krijg je al die onderwerpen nog veel meer. Maar dit is de opstap. Hier moeten we beginnen. En als we dit overslaan, dan komen we dus ergens niet goed uit. Ik hoop ook dat u zich herkent een beetje in deze geschiedenis. Dat deze geschiedenis iets van jezelf wordt. 2 Samuel 15 mag een beetje eigen worden. En ik ben ervan overtuigd dat u dan geniet. En ik ben ook verantwoordelijk dat de Heer Jezus geniet. Omdat u voor hem kiest. Omdat u zegt, ik wil aan uw kant staan. Nou, dat betekent die route. Misschien een beetje moeilijk, maar probeer het maar. De Heer zegene. Vader, dank u wel dat we zo eventjes mochten kijken naar David. Wat hij deed toen hij op het toppunt van zijn macht was. Toch vluchten. En toch die route kiezen. Toch die plek zoeken waar men zich voor de Heer placht neer te buigen. Nou, daar is het gebeurd. Dat heeft hij ook gedaan. En van daaruit heeft hij ook overwonnen. En we zijn er diep van overtuigd dat daar de overwinning begint. Ook toen de Heer Jezus daar, op die plek, tegen u, Vader, zei, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hier ben ik. Zo heeft hij zichzelf gegeven. Daar is de overwinning behaald. En dat leidde voor hem naar het kruis. Naar het meest afschuwelijke, verworpen en miskend en beschadigd. En toch, daar is het gebeurd. Daar is de overwinning. Dank u wel voor de Heer Jezus. Dank u wel voor de ware David. Dank u wel voor de Olijfberg. Dank u wel dat er nog veel dingen over de Olijfberg in de Bijbel staan. En we mogen er naar kijken. En we mogen ons daar ook mee voeden. Tot uw eer en tot uw glorie, Heer Jezus. Vader, dank u wel dat u uw zoon overgaf. En dat u zag dat hij uit Jeruzalem ging. Dezelfde route die ooit David was gegaan. Precies dezelfde route. Dank u wel dat u erbij was. Dat u hem zag. En dat u met blijdschap zag, want daar in die totale overgave lag de overwinning. We willen u danken voor uw zoon die de heerlijkheid opgaf voor smaadheid en voor hoon. Dank u wel voor uw zoon. Dank u wel voor de mooiste van alles. Amen.